goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Hier zo.
We gaan zeker los, maar eerst bedankt voor BNR en schaatsen.nl, de site waar we al het nieuws vandaan halen en de live uitslagen en nog veel meer. En nu,
welkom bij de IJzige Tongen, nummer 14. Hallo Bart.
Ja, Ben.
We hebben een hele bijzondere uitzending.
Ja, dat kan je wel zeggen.
Ja, want we hebben Johan de Wit aan de lijn en die zit in Karuizawa in Japan. Johan, voor jou is het avond. Goedenavond.
Ja, het is avond, ja.
Ja, mooi
voor jullie.
Ja, maar vertel eerst even over Karuizawa. Want ik heb daar geskiet. Dan ging ik op één dag. Ik heb voor de mensen die het niet weten in Japan gewoond. En dan ging ik op één dag. 'S morgens 7 uur nam ik de taxi. Ging ik met de trein naar Karuizawa. Dan zag ik eerst 3 kwartier alleen maar beton. En dan kwamen de bergen. Na 1 uur en 1 kwartier was ik er. Dus na 1,5 uur stond ik in de sneeuw. Nou, dat vond ik echt geweldig. Vanuit het centrum van Tokio. Karuizawa, vertel eerst even over Karuizawa. En ik kan met WK Sprint, was het 82 of 83 herinneren. Bart, weet jij dat nog?
Ja, ik weet dat het daar gehouden is, ja.
Maar weet jij nog, dat weet ik eigenlijk niet meer goed. Hoe is die baan nu, hoor Johan?
Die is weg.
Is die weg?
Hey, hallo. Ja. Ja, nou, je vertelt het allemaal mooi. Ja, nee, die baan is er nog steeds. Daarom zijn wij hier ook. Wij zijn hier op trainingskamp met de ploeg.
Ja.
Want deze baan ligt op 900 meter hoogte. Die is wat gerenoveerd. Ligt mooi zeg maar in een ingehakte berg. Dus wat uit de wind.
Lekker.
En soms is de wind wat gunstig. Dus dat kan er heel erg
trikken mee. Trikken mee, Medeo?
Ook een... Nee, ja, 200, 250 meter een beetje mee. En dan de andere meters bijna geen wind. Maar er staat ook een wereldrecord buiten ijs. Dus dat is echt wel een snelle baan. En een prachtige plek. Ook zoals jij het ook omschrijft. Zo is het ook. Het is prachtig hier.
Ja, welke afstand? Want dat vroeg Bart volgens mij, hè? Bart?
Ja. Oh, sorry. 500 meter heren. Tatsuya Shinohama, uiteraard.
Ja, uiteraard. Tijd? Ja.
Hoe snel?
34,86.
Ja. Mooi, hoor. Hey, en... Fijn dat je er bent. Oh ja, dat moeten we nog even aankondigen. Dit is een special. Je bent de eerste gast in IJzige Tongen. Daar zijn we onwijs trots op dat we eindelijk een gast hebben. Want ja, weet je, we doen het altijd met z'n tweeën. Dus we vinden het hartstikke leuk. We willen met jou het internationale veld doornemen. We willen de Japanners natuurlijk doornemen. De kansen op te spelen. Bart, heb jij nog wensen?
Nou ja, ik wil vooral van Johan horen hoe die dit voor elkaar heeft gekregen. Om in een totaal andere cultuur... Een totaal andere schaalscultuur als Nederlander zo succesvol te zijn.
Ja.
Dat vind ik zo interessant.
Ja. Ja, maar laten we daarmee beginnen. Dus eerst Johan misschien beschrijven hoe die cultuur was en hoe die nu is. En wat je dan daarna naar de toekomst wat je nog wil. Dus eerst hoe die was toen je aankwam.
Ja. Nou, zeg maar de cultuur zelf in Japan, die verandert natuurlijk niet. Mensen zijn heel bescheiden, netjes, treden niet echt op de voorgrond, willen ook niet echt verantwoordelijkheid nemen. Je hebt ook zeg maar een soort van rangenstructuur ook. De coach is de baas, rijders doen wat er gezegd wordt.
Heerlijk.
Ook als ze het er niet mee eens zijn. Ja, heerlijk. Ja, als het goed gaat wel.
Ja, nou, dus, dat kan je natuurlijk afvragen.
Maar ja, goed, dat... Ja, inderdaad. Ja.
Ja, heb je dat? Je hebt natuurlijk een hele andere achtergrond. Hoe ga je dan daarmee in het begin mee om?
Nou, dat is natuurlijk wel zoeken. Waar je in Nederland toch wel veel samen doet. Toch ook wel vaak waarom? Waarom moeten we dit doen? En toch heel snel reacties en meningen. Ja, dat heb je daar niet. Dus ja, eigenlijk het tegengas wat je op een gegeven moment verwacht, dat krijg je niet. En dan ga je op een gegeven moment gewoon door. En voor mij was dat eigenlijk wel ook wel heel prettig. Omdat je, dan kun je eigenlijk werken aan je programma. En je krijgt direct feedback, omdat je precies doet wat je zegt. Dus het resultaat op het ijs laat eigenlijk zien wat... ja, wat je eigenlijk bedacht hebt achter de computer.
Ja.
En dat vond ik heel erg prettig.
Maar was het wel veel... Maar was het wel verbaal ja zeggen en achter je rug van, nou ja, die trainingsvorm is niks? Of had je wel het idee ook van, nou, dat werd opgepakt? Want dat is vaak Japan, hè? Ja zeggen, nee doen. Of nee zeggen en ja doen.
Ja, inderdaad.
Omdat ze je niet willen beledigen.
Dat klopt. Nou, nee zeggen doen ze bijna nooit.
Nee, is altijd ja.
Vaak via een...
Via omweg.
Ja, of via een omweg is het dan lastig, moeilijk. Dat hoor je dan wel. Vaak als je dat dan hoort, dan kan het vaak niet.
Ja, moeilijk is
dat, durven ze dan niet direct te zeggen. Maar...
Had je dat snel door?
Wat was nou je eerste vraag?
Nou, had je dat snel door of wist je het van tevoren? Had je een cross-culture training gedaan? Kijk, toen ik naar Japan moest, moest ik een cross-culture training doen. Dat is best interessant. Wat wij in het Westen doen, wij verzinnen iets, zeggen we, ja, dat is gaaf. En dan komt de implementatie en dan denk je van, jeetje, is de CEO aligned? Is de krachttrainer aligned? Is de fysiotherapeut aligned? En iedereen gaat dan zeiken en uiteindelijk heb je het voor elkaar. In het oosten, in Japan, leerden ze me, is het van heel lang alles maar iedereen alignen en nog een keer alignen en nog een keer alignen. En uiteindelijk is de beslissing genomen, implementatie. Herken je daar iets van? Of is het in de schaatswereld anders dan wat ik nu vertel in de businesswereld?
Nee, dat is precies hetzelfde. De lijnen werken precies hetzelfde.
Ja.
Ja, het zit gevoelsmatig tegen machtsmisbruik aan. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaren hebt. Maar ja, er wordt gewoon van bovenaf gezegd, dit gebeurt er en zo is het.
Ja.
En zoals vorig jaar bijvoorbeeld zijn wij niet naar de World Cups en het WK geweest. En dat is, daar heb ik geen enkele zeggenschap over gehad. Dat is van bovenaf bepaald, want dat was gevaarlijk. En we gingen gewoon niet.
Heel erg hiërarchisch dus. En dat is wel leuk, hè? Want ja, staat dus in de hiërarchie boven de schaatsers, neem ik aan. Toch? Ook tegen...
Precies.
En jij hebt dan ook weer jouw bazen waar je daar weer verantwoordelijkheid moet afleggen. Dus dat is wel... Maar het is ook wel lekker helder en duidelijk. En werkt het in de sport volgens jou beter? Een hiërarchische samenleving of is een meer egalitaire samenleving voor sport beter? Als je het generaliseert.
Ja, ik denk dat het echt cultuursafhankelijk is.
Oh, dus het maakt eigenlijk niet uit.
Uiteindelijk niet uitmaakt.
Oké.
Want ik denk dat zo'n hiërarchische situatie in Nederland bijna niet denkbaar is.
Nee. Heeft iedereen zijn eigen mening.
Ik denk dat het ook niet werkt.
Ja. Hey, maar we moeten even terug. We moeten even terug naar wat jij zei van, dus je kwam, je beschreef hoe het toen was. En mijn vraag was, had je het snel door? Wat veranderde er? Weet je, wanneer kreeg ik door dat, oké, dit is de manier van werken. Ik, van nature, pas ik erin. Want ik neem het aan, want anders ben je niet zo succesvol. Dus hoe was die verandering? En ging dat snel?
Ja, dat ging vrij snel, omdat alles ligt bij de coach. Dus als je succes wil hebben, dan zul je het voor elkaar moeten gaan krijgen allemaal. En dan zul je alle neus dezelfde kant op moeten krijgen. De rijders moeten snappen wat je aan het doen bent. Dus alles moet uitgelegd worden. Ik heb ook fysio's erbij gekregen. Ja, dat waren eigenlijk masseurs.
Ja.
Die waren ook daarvoor opgeleid. We hadden geen manueel therapeut. Nou, daar zijn we allemaal naar op zoek gegaan. Die komen dan bij de ploeg. Niemand heeft eigenlijk een functieomschrijving. Ik weet niet of jij dat wel had in jouw functie.
Wij hadden allemaal functieomschrijving.
Maar bij ons was dat... Nou, dat hadden wij allemaal niet. Heb ik ook niet. Dus het is eigenlijk... je creëert een hele structuur. Uiteindelijk heb ik allemaal uitgeschreven wie wat moet doen. En daar houden we ons aan. En ik heb nu inmiddels een staf van gemiddeld 10 tot 12 man. En die weten precies allemaal wie er verantwoordelijk voor wat is. Wie wat moet doen. Als er blessures zijn, hoe de lijnen zijn. Dat werkt nu eigenlijk heel erg goed.
Dus voor jij aankwam, toen was die organisatie was niet zo. Want het Japanse schaatsen was heel anders ingericht. Het was allemaal, je had zeg maar fabrieksteams. Dat was de structuur. Hè? Net als commerciële ploegen. En hoe is daar dan ineens iemand boven gaan staan? Werd dat geaccepteerd toen jij daar kwam? Of heb je heel veel tegengas gekregen van trainers die hun wereldje probeerden te verdedigen?
Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk precies hoe je het zegt. Toen ik daar kwam, toen waren er net weer bondsploegen, kernploegen opgericht. Want daarvoor waren inderdaad die merkenteams. Alleen ja, in Japan is geen coachesopleiding. Dus er waren coaches, dat waren zeg maar oud-rijders. En ja, die rijders die ontwikkelden ze zich eigenlijk slecht. En ja, die werden eigenlijk verbitterder en de resultaten waren slecht. En die werden dan coach. Dus in die gang ging je dan op die manier weer verder met hun rijders. En zo was eigenlijk die cirkel een beetje. En ja, maar die hadden wel heel veel macht, die coaches. Die bepaalden bijvoorbeeld wie er op de trainingsuren mochten. En die bepaalden wie er mochten kracht trainen. En hoe de selectiecriteria eruit zagen. Nou, en dat werd ze in één keer ontnomen. Door mijn directe baas, niet door mij. Want er kwamen kernploegen. En er moesten buitenlandse coaches komen. Want de binnenlandse coaches die gingen het niet voor elkaar krijgen. Dus ja, die coaches die gingen hun hak in het zand steken en die wilden dat allemaal niet. En overal werd tegen gevochten. En
heb je dat overleefd dan? Je bent daar een eenling.
Ja, resultaten. We hadden meteen resultaten het eerste jaar. We wonnen, in Japan wonnen we alles. En ook internationaal. We hadden bijna geen quotaplekken, maar die werden in één jaar bijna verdubbeld. Dus toen gingen ze langzaam om, die coaches. En nu is zelfs een van die coaches, Akira Kuroiwa, dat is nu onze teammanager.
Is dat de Akira Kuroiwa?
Die was er fel op tegen.
Is dat de Akira
Kuroiwa? Ja, dat is de Akira Kuroiwa. Ongelooflijk aimabele man.
Ja, Bart, hij heeft jou nog startles gegeven.
Ja, in
Indio. In Indio, ja. Mooi. Mooi, dus die zit nu ook bij het team.
Ja, dat is de teammanager al een aantal jaren. En die doet dat fantastisch.
Hey, zeg je meer van gelijk resultaten? Was dat geluk omdat je ook het materiaal had, de schaatsers? Of had je gelijk, dacht je van, hey, daar kan ik mee werken, daar kan ik iets mee? Of had je in het begin van, oei, dat is toch wel ook een pad om ze sneller te laten schaatsen?
Nou, voordat ik naar Japan ging, had ik wel heel veel informatie ingewonnen. Mm-hmm. Hoeveel ijsbanen zijn er, hoeveel mensen schaatsen er, welke schaatsers komen dan in mijn ploeg, want die kon ik niet zelf kiezen. En toen kreeg ik een hele namenlijst en daar stonden dan persoonlijke records bij en ook wanneer ze die hadden gereden. Nou, dat was voor de meesten was dat al 5-6 jaar geleden. En de meesten die reden het hardst in hun juniorentijd. En dat is dan, in de juniorentijd rijden ze voor scholen hier. Scholenteams. En dat is eigenlijk heel goed georganiseerd. Dan heb je heel veel goede schaatsers bij elkaar. En een trainer, dat is eigenlijk een docent. Dus die is daar die is fulltime coach. Dat is eigenlijk best wel goed georganiseerd in Japan. Alleen op het moment dat ze dan zeg maar van die school afgaan, dan moeten ze het zelf doen. Dan komen ze bij een company team of een of waar dan ook. Ja, en dan gaat het ineens wordt het veel minder. Mm-hmm. En dat zag ik eigenlijk aan al die gegevens. Maar dacht ik ook van ja, wacht even, als ze zo hard kunnen schaatsen als junior, ja, dan moet daar wel wat van mee te doen zijn. En ja, zo ben ik er eigenlijk ingestapt met het idee van, nou, er zijn gewoon heel veel goede schaatsen. Dat kan bijna niet anders.
Maar waar zat dat dan
bij
in?
Bij de junioren.
Maar wat zat het in dat ze dan bij die bedrijventeams na de junioren niet meer goed gingen? Is dat structuur? Gewoon trainingsarbeid? Wat?
Ja, het idee in Japan is altijd geweest dat de landen die harder schaatsen, die schaatsen technisch beter. En ik heb ook lezingen gegeven voor coaches. En ging dan over fysiologie. Dat was hadden gevraagd. En over opbouw van je trainingsprogramma. En dan was ik 2,5 uur aan het praten. En dan, de eerste vraag was. Nederlanders rijden harder. Wat doen ze dan in hun techniek anders? En dat soort dingen denk je bij jezelf. Ja, we hebben 2,5 uur voor Jan
met Diep
zitten praten. Ja. Weet je, maar daar hadden ze. Ja, ze snappen dat gewoon niet. Ze hebben geen enkele idee van fysiologische processen in je lichaam. Die je kunt trainen en op welke manier je die dan kunt trainen. En ook hoe je dan zeg maar tapert naar wedstrijden toe. Ja, dat, ze hebben geen idee.
Dat is toch gek?
Dat geven ook die schaatsers. Ja, dat is hartstikke gek.
Dan hebben ze toch wel een andere sport, hè?
Nee.
Ook niet?
Nee, als je ziet waar de Japanse atleten heel goed in zijn, zijn vaak technische sporten en duursporten.
Ja.
Gewoon heel, heel lang.
Dom veel doen.
Of heel technisch.
Ja.
Ja, nou, dom. Dat kunnen ze natuurlijk fantastisch.
Ja, nee, maar ik wil gewoon uren maken dat je niet hoeft te taperen. En niet van nu even prikkelen, nu niet prikkelen. Ja. Weet je, daar moet je een beetje over nadenken. Ja. Dat bedoel ik.
Ja, inderdaad.
Gek dat ze dat
hebben. Leid jij nu ook coaches op, zeg maar, om die andere aanpak over te dragen, over te brengen?
Nee. We zijn er heel hard mee. De eerste jaren dat ik hier was, ik ben er nu 7 jaar. Toen was het echt de bedoeling dat er een coaches op zou komen en daar hebben wij ook als staf, Nederlandse staf, ook aan bijgedragen. Alleen de laatste 3-4 jaar hoor ik er helemaal niks meer van. En, ik denk dat het er niet gaat komen, eerlijk gezegd.
Hey, ik ben dan wel benieuwd. Oké, dus als je zegt naar de toekomst toe, zou dat wat je nog zou willen, dat het denk ik, ik vul het nu in, dat het breder wordt uitgemeten, jouw methode. Want dat zou ten goede komen van het Japanse schaatsen. Ik vul het nu in, hè, voor je. Of heb je andere wensen?
Ja, dat is.
Ik zou het nobel vinden van je als je dat zou doen.
Ja, nou, dat was ook zeker de insteek. Alleen ja, op dit moment. Ik heb 24 schaatsers en 4 coaches. Ik heb een enorme staf onder mij. Dat ik denk op dit moment van. Laten we deze bal goed hoog houden.
Ja.
En. Daarna, ik weet niet wat hierna gaat komen. Mijn contract loopt af in april. En de Japanse bond wil nog niet praten over een nieuw contract. Wellicht willen ze ook niet verder, dat weet ik niet.
Nee, je moet eerst gouden medailles laten zien, vriend.
Op.
Je moet eerst presteren.
Ja, daar gaan we zo over praten, toch?
Ja, maar nog even, want ik vind het best wel opvallend en een beetje. Ja, je wil altijd dat er iets mystieks is natuurlijk. Maar dat jij zegt van, ze hadden gewoon qua fysieke trainingsleer, daar was een gebrek aan. En jij hebt dat erin kunnen brengen bij de schaatsende Japanners. Dat was het verschil dat je hebt gemaakt, zeg je. Terwijl ik hoop ook iets van.
Ja.
Dus dat was alles. Nou ja, alles.
Nee, natuurlijk niet. Ze zijn. Als je de ontwikkeling van onze schaatsers ziet. Dan zie je ook dat ze zeg maar in de laatste 2-3 jaar rijden ze ook echt mee voor de medailles.
Zeker.
Dat is eigenlijk meer het mentale gedeelte.
Ah.
Ze zijn op een gegeven moment heel goed geworden, fysiek heel goed. En we reden af en toe podium. Nou, dat was hartstikke mooi. Maar toen moesten ze op een gegeven moment de stap maken naar bovenop is het mooiste.
Olympische.
En daar zijn ze nu steeds meer voor gaan vechten. En daar heb ik zelf ook een bepaald idee over ontwikkeld. Ook in de training veel meer aandacht aan besteed.
Wat dan precies?
Dat richt zich veel meer op. Wat je eigenlijk in schaatsen doet, is je rijdt allemaal dezelfde afstand. En dan vergelijk je de tijden met elkaar. En dan de snelste die heeft gewonnen.
Topbasis. Ja.
En dat is eigenlijk. Ja, nou dat is eigenlijk waar je constant naar kijkt. Nou, dat is ook wat je in training constant terug kan brengen. Je kan constant competitie. Constant wie is de beste? Rondetijden.
Echt?
Als ze tempootjes rijden, dan roep ik altijd de rondetijden. Dat iedereen het ook hoort. Want dan weten ze wie de snelste is. En dat is ook met de powers.
En dan jaag je ze niet over de kop.
Ja,
daarmee.
Dan zijn ze er niet voor gemaakt.
Ja, goed. Dat was bij ons toch ook altijd zo. Dat was, wij waren ook altijd alles in competitie. Vanaf welk soort training. Ik denk dat het in Nederland automatisch gebeurt.
Oké, maar ja. Ik heb wel een theorie erover. Je weet, ik ben van de theorieën. Kijk, 90% van de mensen moeten gestimuleerd worden. Gaan. Je kan het. En meer. Maar er zijn mensen die moeten alleen maar worden afgeremd. Dan zijn ze gelijk overtraind. Dan doen ze te veel. Dus die moeten juist rustig aan. Goed je hartslag bijhouden. Dus ik ben bang. Dus daar komt dit vandaan. Of herkennen jullie dit totaal niet?
Ja, wij hebben ook wij doen ook metingen. Ook HIV-meting bijvoorbeeld. Dat moeten ze elke dag doen. En daar kun je ook bepaalde trends. Zeker als ze dat al 2 jaar of 3 jaar doen, dan wordt dat steeds nauwkeuriger. Ja, en daar kunnen wij heel snel aan zien of mensen overtraind raken of richting overtraind gaan. En dan ben je eigenlijk net op tijd. Dus ja, in principe proberen we dat allemaal voor te zijn en te monitoren.
Oké, dus meer...
Ja, Bart? Wat ik ook zie is dat die atleten, ze rijden, ze zijn technisch veel beter gaan rijden. Ik bedoel, ze presteren natuurlijk veel beter. Maar ze zijn in mijn ogen ook op een opener of op een meer gelijker niveau met de buitenwereld gaan praten. Met de coaches, hoe ze naar jou communiceren. Dat zie ik heel anders dan hoe ik vroeger Japanners naar coaches zag. Weet je, dat was altijd alleen maar buigen.
Alleen maar buigen, iedere ronde buigen.
Over de streep. Ja. Stijf van het zuur. En dan gingen ze eerst buigen naar alle trainers, weet je. Bij jou zie ik dat atleten ook een high five geven en dat soort dingen. Is dat ook anders?
Ja, dat is ook anders. Omdat ik leg ook alles uit. Ik leg ook alles uit wat we doen en waarom we het doen. En dan snappen ze dat. En vroeger was het... het kwam niet eens in ze op om te vragen. Maar er kwam ook geen antwoord. Er was ook geen antwoord, omdat ze het niet wisten.
Die wisten, nee.
Denk ik tenminste.
Nou ja, precies, want zo zijn
ze... Nee.
Maar
nee.
Ik zit wel te denken dat het dan wel vanuit wat dan goed is. Tuurlijk, want jij bent een westerling, ik ook, Bart ook. En wij denken schaatsen vanuit het Westen. Maar het is natuurlijk ook... Het zou ook heel mooi zijn dat je verslagen wordt door een Oosterse filosofie. Ik bedoel, in de technologie gaat China is ons aan het verslaan. Het Westen op technologisch vlak is China ons aan het verslaan. Dat is interessant. Wij kunnen daar met een Westers hoofd niet bij. Met sport weet ik even zo snel geen voorbeeld. Daarom kom ik met technologie. Maar schaatsen is dus de Westerse norm is het nu geworden. Dus daarom is de vraag dan eigenlijk. Zie jij vanuit echte Japanse cultuur waar de Westerse cultuur iets aan zou hebben op schaatsgebieden, wat echt veel beter is?
Nee, niet echt. Omdat je kunt heel snel. Bijvoorbeeld de werkethiek in Japan.
De discipline?
De discipline. Ze werken heel hard. Maar dat doen de beste in Nederland ook.
Ja, klopt.
De beste in Nederland die werken ook heel erg hard. En die werken vaak harder dan de subtop. Maar hier in Japan heb je wel dat de subtop werkt ook verschrikkelijk hard. Ze hebben er echt alles voor over en ze willen echt het hele programma doen. Dus als het te veel is, dan moeten wij echt zeggen van nu is even genoeg. Want anders doen ze het gewoon.
Ja, ja.
En ik heb wel eens gekscherend, we zijn wel eens in Arnhem op trainingskamp geweest in de eerste jaren. En dan gingen we de Sijpenberg omhoog, mm-hmm. Dat is bij de Postbank. En dan, dat deed ik dan ook wel eens met mijn Nederlandse sporters. En dan zei ik van, we gaan 10 keer omhoog. En dan was het 10 keer? Nou, dat is niet normaal.
Ja,
en tegen de Japanners zei ik, we gaan hier 10 keer omhoog. En dan waren ze al weg.
Oh, mooi.
Oké, top. Ja, en dan gingen ze gewoon 10 keer omhoog. Ja. En dat is een beetje het verschil. Dat deden ze dus allemaal. En werkethiek, ik kan niet zeggen de werkethiek, want dat is bij de toppers in Nederland is dat er minstens net zo.
Ja.
Ik weet het niet zo goed.
Hey Bart, ik moet aan de Postbank denken, denk ik aan dat familielid van Falco Zandstra, zijn vriendin, waar we nog een keer uitgenodigd waren. Weet je nog? Rond een haardvuur met Yvonne van Gennep.
Aan de achterkant van die...
Ja, precies. En dan gingen ze jagen met schieten en een emmer water dat iemand over zich heen kreeg en zo. Dat was een dolle boe.
Nou, heel leuk.
Nee, maar weet je dat nog of niet?
Ja, ik weet wel dat zijn familie daar woonde. Ik weet niet meer van dat spel wat je net zegt.
Ja, met Rientje die ging dan op jacht, weet ik veel. Nou, ik weet het niet meer, maar doet er niet toe. Postbank is dat.
Nu gaan we naar de Spelen van 22.
Ja, 22.
Hoe gaat het daarmee?
Ja. Nou Johan, kom maar op. Ja,
met onze de voorbereiding.
Ja, voorbereiding, wat verwacht je ervan? Hoeveel keer goud?
Ja, oké. Nou, de voorbereiding. We zijn naar de World Cups geweest. We zijn vorig jaar niet geweest, dit jaar wel. Dus het was best wel spannend. Maar we wisten ook wel dat we wel goed waren. En ja, we hebben het ook geweldig gedaan. Ja. We hebben ook, even kijken, 5 rijders. Die hadden zich ook al vooraf gekwalificeerd voor de Spelen. En dat betekende dus dat ze in gemiddeld tijdens de World Cups in de top 3 hadden gereden. Op een afstand. Nou, dat is natuurlijk ja, dat is best wel, wel lastig. Maar dat waren dus 5 sporters al gelukt. En ja, die waren dus al gekwalificeerd. Nou, dat geeft ook aan dat het niveau ook hoog is, ook in de breedte. Onze Team Pursuit heren heeft zich helaas niet geplaatst. Wil ik het ook niet over hebben. Dames hebben zich wel geplaatst, staan er hartstikke goed voor.
Wil ik het niet over
hebben? Ja,
nee, waarom is het pijnlijk? Want dat kan toch, dat je niet plaatst?
Nou, dat kon eigenlijk niet. Dat zouden zich moeten plaatsen. Maar goed, we hebben ons fantastisch voorbereid. En vorig jaar waren ze geweldig. Dit jaar ook. We kregen coronagevallen in het begin van het seizoen. Eerste wedstrijd konden we niet met de juiste mensen rijden. Ging nog best wel aardig. En in Salt Lake viel er eentje. En die deed meteen zijn helm af, zijn cappy af en reed naar de binnenbaan. Geen moment nagedacht over dat hij ook wel uit kon rijden. Ja, dat was heel erg sneu, want daardoor anders word je 8e en dan krijg je 70 punten of zoiets.
Ja.
En nu kregen we 0 punten. Onze tijd, we hadden geen tijd staan.
Ja.
De twee snelste landen op tijd plaatsen zich ook voor de Spelen. En dat hebben we in Calgary ook niet meer recht kunnen zetten. En dat was gewoon heel erg slecht. Maar dat doet heel erg zeer. Want die jongens die zouden best een medaille kunnen winnen. Ja, dat is natuurlijk jammer. Ja.
Hey, ik vind. We wachten even over de 500 meter. Bij de mannen dan, hè? Jeetje, wat breed en sterk. En wat een gasten. Vind je dat logisch? Zijn ze van nature meer met de 500 bezig? Akira Kodoiwa, weet je, dat is magisch natuurlijk. En waarom niet de lange afstanden? Heb jij dat in kunnen brengen zo goed als op de 500? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Op de 500 meter. Ik vind dat de Japanse schaatsers heel technisch heel goed schaatsen. Heel efficiënt. Hele goede krachtoverbrenging. En dat denk dat uit hun juniorentijd komt. Omdat ze vooral bij hun juniorencoaches ook heel veel oefeningen. Heel veel technische oefeningen doen. Die coaches zijn ook heel erg gericht op de techniek. Wat ik net ook al aangaf. Maar
ze maken zich heel klein. En dan gaan ze heel langzaam, heel klein. Maken ze de beweging. Ja, vind ik wel mooi om te zien.
En ze blijven bewegen, constant. Ja. Alle oefeningen, het is allemaal in de schaatshouding. En dat ziet er echt prachtig uit. In Obihiro, ik woon in Obihiro. En daar heb je ook van die groepjes met 7-8-jarigen. En dat zie je dan ook allemaal tegelijk bewegen. En de coach die geeft dan aan wanneer ze van de ene kant naar de andere kant moeten.
Heerlijk.
Ja, dat is prachtig.
Ja.
En allemaal in van die Mizuno-pakjes, weet je wel.
Ja.
Schitterend.
Mooi.
Maar de sprinters. Ja, ik denk ook dat we gewoon geluk hebben. Want we hebben een aantal die zijn fysiologisch zijn ze gemaakt om te sprinten. En dat kun je gewoon testen. Ja, ik denk dat we daar wat geluk mee hebben. Dat we precies nu 4 man hebben. We hebben eigenlijk 5. Eentje heeft de rugblessure, heeft dit jaar niet gereden. Maar die is ook die wereldkampioen junioren geworden 2 jaar geleden. Dus die komt nog. Die andere 4 hebben volgens mij alle 4 een World Cup gewonnen dit jaar.
Mm-hmm.
Ja, dat is een combinatie van, denk ik, techniek, fysiologisch, goed trainen.
Ja.
Met elkaar trainen.
Ja.
Dat is natuurlijk ook mooi. Ze dagen elkaar uit. En bij de lange afstand is dat. We komen er wel aan hoor. We hebben ook jongens. We hebben ook nu een jongen die onder de 13 minuten rijdt op de 10 kilometer. Op de 5 kilometer hebben we 2 startplekken op de Olympische Spelen. Dus dan zit je ook in de top 30 zo'n beetje van de wereld. Ja, dat is nog niet heel erg geweldig. Maar ja, de hele subtop in de wereld gaat vooruit. Wij ook. En daar zitten we een beetje in. Als je kijkt naar de nationale records die in de afgelopen 7 jaar verbeterd zijn. Dat is echt enorm. Ook op de lange afstanden.
Ja.
Maar ja, daarin hebben we geen Patrick Roest of
Nee.
Ja, we hebben enorme stappen gemaakt. Ja.
Ja. Nou, bij de dames heb je natuurlijk Takaki. Dus ja, dan ben je blij. Die 1.53, daar werd hier best wel over gesproken. Die jullie reden tijdens de kwalificatiewedstrijd in Nagano. 1.53.1 reed ze toch? 16 uit mijn hoofd?
Ja. Ja. Ja.
En was dat makkelijk? Ja. Of reed ze die wel met op tandvlees? Hoe reed ze die?
Ja, dat is heel makkelijk. Het is een beetje pierenwaaiend.
Nee, maar goed. Weet je, je dacht van, nee. Het was echt max. Of denk je van, jeetje. Dit is echt dat.
Nee, dat was max. Dat was max. Okay. Ja, dat was ook afgesproken. We hebben getest voor de Spelen. Ze had 3 kilometer gereden op de eerste dag. De tweede dag niks. En de derde dag de 1500. En dat zo is het programma ook op de Spelen.
Oh, ja,
dat was onze laatste test.
Ja.
En ja, dat had ze geweldig gedaan. Op de 3 kilometer race ook onder de 4 minuten. Baanrecord. Dus ze staat er goed op.
Ja.
Dus je gaat voor 3 medailles.
Maar het was echt maximaal hoor. Nee. Ja, jeetje. Ja, we gaan voor 3. Voor 3 afstanden. Dat is ook het doel. Heel duidelijk doel. We richten ons op 1510 per shoot. En de 500 en de 3 kilometer, dat zijn bonusafstanden. Ja.
Ja.
Dat kan mooi zijn.
Oké, die ploegachtervolging. Daar moeten we het ook even over hebben. Want je weet de situatie in Nederland. Hele goede rijders, maar ze zeggen dat ze het serieus nemen, maar dat doen ze niet. Want anders zouden ze meer trainen en zouden ze er moeite voor doen. Ze hebben gewoon goede rijders. In Japan is dat anders natuurlijk. Voor jullie is het echt een onderdeel. Daarom wijden je ook zo uit over de mannen. Dat doet pijn. Bij de dames zijn jullie natuurlijk een van de grote favorieten. Wat adviseer je Oranje? Wat adviseer je ons?
Ik denk dat het niet veel beter kan op het moment. Je zit met die ploegen. Kijk, wat je stevast hoort in de interviews van de Nederlanders is, ja, we trainen niet genoeg. Nou, dat is de keuze die ze zelf maken. En dat is ook een logische keuze, want ze zitten allemaal in een andere ploeg. Ze bereiden zich individueel voor op de Olympische trials. Dat is logisch. Het kan ook niet heel veel anders.
We hadden het in het begin over cultuur, weet je, egalitair of hiërarchisch. En een van de kenmerken is natuurlijk ook dat jullie veel meer een gemeenschap zijn. Wij zijn meer individueel en jullie zijn veel meer collectief. Dus daar zit ook fundamenteel een probleem.
Johan, heb jij met het team, heb jij daar gewoon gezegd van, dit zijn de 3-4 mensen met wie het gaat doen? Of moet jij ook eerst weer individueel deze mensen laten plaatsen, net als in Nederland? Of kon je echt kiezen?
Nee, onze teampursuit zit gewoon in de selectiematrix. Dus als de teampursuit derde of zo iets stond, dan waren ze geplaatst voor de Spelen.
Oh ja.
Dus dat was. En dan kon ik gewoon 3 mensen meenemen. Alleen, ja, het is ook nog zo dat. Ik was tot 2 maanden geleden officieel niet eens de teampursuit coach. Maar ja, ik ben natuurlijk nationaal teamcoach, dus wij hebben er wel op getraind. 2 maanden geleden ben ik officieel dan benoemd. En nu. Is er niet heel veel veranderd, maar nu ben ik wel officieel verantwoordelijk. Dus. Voor wat het waard is. Maar we trainen er wel wat structureler op natuurlijk. Maar we hebben iedereen altijd bij elkaar. Dus wij kunnen tijdens het inrijden even makkelijk wat dingetjes doen. En misschien kan dat in Nederland ook wel. Dat weet ik niet. Ik zie het nooit. Toch zie je wel, hoor je ook wel dat mensen het wel heel erg serieus nemen. De bond ruimt 2 aanwijsplekken in voor de teampursuit. Dus dan, bij de bond wordt het wel heel erg serieus genomen. Er is een bondscoach, dat is bij ons ook niet eens.
Ja.
Alle rijders willen graag teampursuit rijden op de Spelen. Dus ergens is het wel, neemt ze het wel hartstikke serieus. En is er wel de wil om het goed te doen.
Ja, maar ik vind meer woorden dan gedrag. Dat is een beetje het verschil. Maar goed, misschien na de Olympische Spelen toeren wordt het meer. Precies, dan gaan ze het weer meer doen. Want,
maar uiteindelijk denk ik dat je doordat je wat minder met elkaar traint. Om uiteenlopende redenen.
Ja.
Kun je wel een gouden medaille verliezen.
Ja.
En dat is zeg maar dan de consequentie.
Hey, ik heb nog heel veel vragen. Bart, jij, mag ik even door, Bart? Met vragen?
Jij hebt vragen? Ja, ga jij
ja, okay. Ja. Nee, maar goed, misschien moet jij hier nog op door. Ik heb bijvoorbeeld ook... zijn er bepaalde technologieën, trainingsmethodieken... die in Japan worden gebruikt met dataverzameling... of is het allemaal hetzelfde? Kijk, in Nederland gaan we weer naar de windtunnel... algemeen, in Nederland weer naar de windtunnel. Dan komen ze met nieuwe hoesjes uit Delft. En ik zag, weet je, Sport Innovate had die meetschaats. Dat je meer de afzet kan meten, hoeveel kracht je zet. Dat zag ik een YouTube-filmpje gisteren. Weet je, dus allemaal innovaties om te proberen dat schaatsen verder te brengen. Zie je dat in Japan ook? Ja. Of ben je nog heel erg bezig, niet nog, maar ben je bezig met de basis... dat dat op orde is, goed trainen en dat is het.
Nou, wat jij nu allemaal noemt, dat is denk ik voornamelijk in Nederland zo. Want ja, in Nederland is het een professionele sport en daarbuiten niet. En bij ons is het ook geen professionele sport. Wat wij wel proberen is dat we binnen het nationale team het zo professioneel mogelijk te organiseren. En daarin gebruiken we wel heel veel data. En wij meten ook heel veel. Zeker ook voor de teampursuit wordt heel veel gemeten. Alle internationale wedstrijden worden gefilmd, nagemeten. En die data gebruiken we. We gebruiken programma's voor de fiets, voor de krachttraining, voor de rustmetingen. Er wordt heel veel data gebruikt hier, maar dat is meer om zeg maar onze ploeg professioneel te begeleiden.
Ja.
Maar in de ontwikkeling van het schaatsen, niet.
Niet. Dus dan zie je weer dat zeg maar, de wereld Nederland volgt. Weet je wel? Een andere vraag die dat gaat me ook. Kijk, wat je heel erg probeert met schaatsen, is logisch. Een rondje van 400 meter. Wat je de hele dag doet, is optimaliseren. Dus je wil je programma zo goed mogelijk uitvoeren. Gaat dat even mis, want je hebt corona of een vlucht vertraagd... of je hebt je hagelslag niet meegenomen, zoals Rintje Ritsma... dan is er paniek. En als ik nu kijk naar de afgelopen maanden met de Russen... dan heb ik best wel, weet je, wat dat gedoe met dat corona... dat ze niet mee kunnen vliegen en in een hotel moeten blijven zitten. Die zijn van nature, kunnen ze iets beter met onverwachte dingen omgaan. Hoe zit Japan daarin? Moet juist alles geoptimaliseerd worden of kunnen ze juist met verrassingen omgaan? Want op de Olympische Spelen heb je altijd verrassingen.
Ja, het liefst willen ze natuurlijk in Japan alles organiseren. Alles goed organiseren.
En, correct.
En nu helemaal in de coronatijd.
Ja.
Dus dat proberen ze wel. Mm-hmm. Maar inderdaad, er komen altijd verrassingen. Maar ik moet zeggen, ik vind wat ik ervaar bij onze sporters is dat ze zich heel makkelijk aanpassen. Als wij zeggen 's ochtends van, we gaan toch vanmiddag schaatsen, want we rijden nu buiten. Ja, dan schijnt de zon en anders moeten we straks in de sneeuw.
Ja.
En dan zeggen ze allemaal, oké, prima.
Ja, dat vond ik zo mooi. Dat vind ik mooi van Jeroen Otter, weet je, met zijn short track team, dat hij heel veel verrassingen inbrengt. Dus dan moeten ze leren improviseren. Want short track is natuurlijk ook improviseren, dat je ineens dat iets gebeurt. Terwijl je dat in lange baan schaats natuurlijk veel minder hebt. Ja,
dat klopt. Ja.
Mooi.
Maar wij proberen ook met wedstrijden bijvoorbeeld, zeker op de 500 meter, als daar valpartijen zijn, dan is er altijd oponthoud. Dan moet het ijs weer gerepareerd worden. En daar zijn wij zeker wel ook mee bezig. Altijd in de voorbereidingen van, let op, hè, het kan wezen dat er iemand valt. Dus we proberen ze zoveel mogelijk voor te bereiden, ook op onverwachte dingen.
Ja. Bart, jij dingen?
Oké, nou is het nu nog 3 weken naar de Spelen. Hoe ziet jouw laatste paar weken eruit met het team?
We zijn de eerste week van januari zijn we naar de zon geweest, hebben we gefietst. In het zuiden van het land.
Oh, mooi!
In Miyazaki.
Miyazaki, nooit geweest. Ik dacht gelijk Miyazaki. In Okinawa, maar dat is natuurlijk weer dat eiland om je heen vliegen.
Daar zijn we vorig jaar geweest.
Oh, tuurlijk.
Daar wilden we eigenlijk dit jaar ook weer heen gaan, maar er was niet genoeg budget. Echt waar. Maar uiteindelijk is daar een enorme coronaboom geweest.
In Okinawa al die oude mensen, want daar worden ze gemiddeld geloof ik 106. Nee, ik overdrijf, maar mensen worden daar oud.
Ja, nee, klopt.
Het is een blue zone.
Ben je er wel eens geweest?
Nee, iedereen ging daar op vakantie. Maar ik dacht, dat is echt weer zo'n eiland. En ik ben niet zo van de zon. Maar ik ben van de sneeuw.
Het is... Het is het, de moeite waard, ja. Kan ik je vertellen. Het is prachtig. Het is echt leuk. Prachtig. En ook de eilanden eromheen. Zoals Okinawa zelf is vrij ver-Amerikaans. Hoe noem je dat?
Ja.
Er zitten heel veel Amerikanen.
Hij zat op de militaire basis eilanden tijdens de oorlog. Het was,
dat had ik al.
Ja. Ja, nog steeds.
Oh, nog steeds.
Nog steeds.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja.
Dus okay, nee, je bent naar de zon geweest?
Maar daar zijn we daar zijn we geweest. En nu zijn we dus 10 dagen in Karuizawa. En dan gaan we nog 10 dagen naar Nagano. En dan vliegen we naar Beijing.
Ja. Oké, okay, dus je komt heel kort voor Beijing voor een start.
Ja, 5-6 dagen. Ja.
Oh, 5-6 dagen, oké.
Okay. Ah, je hebt een uurtje verschil, hè, dus dat is ook heerlijk natuurlijk.
Ja, en het is, we hebben directe vlucht gecharterd. Dus
ja, uurtje vliegen en dan...
Dus jullie hebben ook een eigen vlucht om het risico met corona te vermijden?
Ja. Ja, ja, ja.
Zo.
Ja, dat hadden we 4 jaar geleden ook hoor. Maar dat, ja, nu is het helemaal zaak dat het allemaal goed gaat. Dus, ja.
Hey, je vertelde dat ze geen prof zijn. Dus de bond, die, je krijgt een vergoeding van de bond. Want je begon over budget, dat er geen budget was. Knullig natuurlijk. Want je moet een optimale programma moet je kunnen voeren. Dus ze krijgen een vergoeding van de bond en dat is hun vak. Of privé-sponsors? Nou,
ja, professioneel. Ik noem het niet professioneel als je wel salaris krijgt. Maar er is vervolgens niks geregeld.
Oh ja, dat bedoel je.
En, ja, dat bedoel ik. Want ja. Onze rijders zijn wel allemaal werknemers.
Ja.
De cultuur is hier iets anders dan in Nederland. Je hebt de merkenteams in Nederland en daar sta je onder contract. En in Japan sta je onder contract bij een bedrijf als werknemer en dan mag je schaatsen. En dus dan krijg je gewoon salaris. Dan mag je gewoon schaatsen. Dus ze krijgen wel allemaal salaris. Maar voor de rest, ja, er is hier gewoon weinig.
Ja.
Als het nationaal team er niet zou zijn, dan moeten ze het zelf allemaal een beetje uitzoeken.
Ja.
En dat vind ik geen professionele omgeving. En dat is in Nederland natuurlijk veel beter geregeld. In Nederland, als je in een ploeg zit, dan wordt alles zo goed mogelijk geregeld.
Mm-hmm.
Dat is hier niet.
Ja. Hoe heet die baan aan de...
De KNSB.
Sorry.
Nou, in Nederland heb je de KNSB, ja, die ook regels stelt aan ploegen. Ook om het zo professioneel mogelijk te maken. En daar kun je over discussiëren of bepaalde dingen goed zijn of niet goed. Maar als je in het buitenland komt en je bent Nederland gewend, dan weet je wel van nou...
Nederland is echt
Nederland
goed.
Is het wel, ja, Nederland is echt goed geregeld allemaal.
Ja. Ja. Hoe heet die baan aan de voet van de Mount Fuji? Ook weer.
Dat is Yamanashi.
Yamanashi, daar hielden we het Japanse kampioen. Nee, het Nederlands kampioenschap voor Nederlanders in Japan. Hebben we hem nog? Dus Nederlanders die in Japan wonen gingen daar naartoe 1 keer per jaar. En hielden we het Nederlands kampioenschap schaatsen. Ik ben 2 keer in Japan Nederlands kampioen geworden. En er sneeuwde het. Jeetje, wat was dat ook romantisch daar. Echt niet.
Ja,
dat heb je in Japan, hè?
Ik ben ook op het trainingskamp geweest. Ja, het is prachtig. Echt.
Het is allemaal zo romantisch. En niet zo'n, niet zo'n vrieshal, wat je natuurlijk in Nederland nu bijna alleen maar hebt. Waar die romantiek weg is. Mooi.
Ja.
Met hoeveel medailles? Dat is mijn laatste vraag, Bart. Dus ik denk voor jou ook laatste vraag. Want dan hebben we 3 kwartier erop zitten. Met hoeveel... Dit is een hele echte sportvraag. Maar ja, je moet hem stellen. Want ik ben toch nieuwsgierig.
Ja.
Met hoeveel goud heb jij van... top of minimaal moet je halen?
Goud? Of
ja, goud.
Medailles?
Nee, gewoon goud.
Als Japan zijnde vind ik dat wij zeker 3 gouden medailles...
Had ik ook in mijn hoofd bij jou. Ja. En dan had ik de ploegachtervolging, Takagi en dan, ik denk zelfs 500 man. Ik vind jullie zoveel verschillende kanshebbers hebben. Dat vind ik sterk eraan. Misschien Kodaira, maar die vond ik iets... Nee, ik snap hem. 3. Je vindt dat je de 3 moet halen. Ja. Mooi.
Ja.
Ja. Bart, jij?
Ja, nou ja, zoiets. Dat natuurlijk 3 waren. 3 gouden medailles van 4 jaar geleden...
Dus, ja, dat was ook 3. Ja.
Ik denk dat jullie meer, in totaal meer zouden moeten halen. In totaal. Dat waren er 6 of 7 voor 4 jaar geleden.
6. Ja, 6. Ja, wij hebben Kodaira niet in het team. Vorige keer hadden wij als team zijnde 4 medailles. 2 keer goud. En ja, ik hoop wel meer. Ja.
Oké, Bart, laatste vraag voor jou.
Nee, ja, ik
ben je blij?
Mooi, nee, ik heb alles gehoord. En,
ja, Johan, echt
mooi,
te gek.
Mooi verhaal.
Echt te gek, mooi verhaal. Ja. Oh ja, nee, dat heb ik nog wel. Nee, als tot slot, ja, ik ga altijd weer door.
Uiteraard.
Nee, ik wil heel graag...
Geen probleem.
Kunnen we nog even iets wat... Dat ik dan mee kan nemen van, hey, dat moeten de... Ik heb het al gevraagd, maar misschien heb je nu iets anders. Wat moeten wij Nederlandse schaatsers meenemen wat jij geleerd hebt in Japan?
Luisteren naar de
klok.
Nou, dat is Bart. Voor mij is dat helemaal niet zo'n rare. Soms is het ook gewoon kop in de computer, op de ijsbaan, niet zeiken, beuken.
Nou, ik denk wat prettig zou zijn, is dat je als er iets meer respect zou zijn.
Ja, precies. Elkaar. Goeie,
naar,
ja, leuk.
De coach naar de rijders ook, hoor. Ja. Van beide kanten.
Ja.
Dat je gewoon dat je echt op een goede manier met elkaar kan overleggen. Want dan kom je echt veel verder. Ja. Dat is iets wat ik nu ook veel ervaar met Mio Takagi. Heel veel overleg.
Ja.
Dat meisje weet hartstikke veel en... Ja, kan ook echt goed rij kwijt. Dus dat is eigenlijk prima. Het gaat hartstikke goed.
Oké.
Okay. Ja.
Ik had nog één vraag. Zijn de Japanse schaatsers nou ook heel erg bezig met hun social media? Zijn er ook influencers in jouw team?
Nee.
Schaatsfluencers?
Absoluut niet.
Zijn alleen maar aan het schaatsen?
Nou, Bart, we zitten nu in de coronatijd en het is best wel lastig hier in Japan. Hoe ermee omgegaan wordt. Voor mij. Er wordt heel goed mee omgegaan. Laat dat voorop staan. Want er wordt heel goed om ons gedacht. Heel goed voor ons gezorgd. Maar er is ook een regel eigenlijk. Vanuit de bond. Ja, dat er geen social media gebruikt mag worden. Omdat er in Japan kunnen er dan mensen zijn die er wat van zeggen. En dat vinden ze hier heel belangrijk, dat er goed gesproken wordt en dat er ook dat er niet, even kijken, dat er niet slecht wordt gesproken over de schaatsbond. Want dat zou zeg maar weer invloed kunnen hebben op de politiek en dan zou er misschien budget omlaag gaan of we zouden niet naar wedstrijden kunnen of dat wordt ons dan wel verteld. Okay. Ik weet niet of het ook echt zo is. Maar ja.
Superboeiend dit. Ze willen geen controverse. Ze willen en daardoor niet op social media.
Nou, ik weet... dat weet ik niet. Ik weet niet de exacte reden. Maar er wordt gewoon aangegeven van... geen social media gebruiken. Want dan, ja... En dat gebeurt dan niet. We controleren onze sporters maar. Als er iets op social media staat, dan staat er een bedankje voor Oakley of een bedankje voor de sponsor daar. Maar niet echt van, we zijn nu hier en geweldige locatie of zoiets. Geen koffietentjes, geen...
Koffie, oh god, hou op.
Nou. Oh,
de koffie in beeld brengen.
Ja, goed. Maar dat zie je natuurlijk wel heel veel op social media van schaatsers. Maar niet van Japanse schaatsers. Dat wordt,
nou, mooi, Johan.
Oké, Johan, onwijs bedankt.
Ja.
We spraken
onwijs bedankt voor je tijd.
Ja, echt fantastisch.
Hartstikke leuk. Hartstikke leuk.
Top. Oké, dit was...
Veel succes.
Succes en zet hem op.
Van Jan, dames en heren.
Ja, bedankt.
Oké.
Ja, bedankt.
Dit was
kunnen laten zien.
Ja, dit was IJzertongen nummer 14. Bart, tot de volgende. En Johan, bedankt.
Yo.
Hoi, hoi.
Dag,
hoi.